Zo, laten we bidden. Heere God, wat is het heerlijk om die liederen zo samen te zingen. Waar zou ik zijn zonder u? Waarom bestaan zonder u, Heer? Immanuel, God met ons. U droeg mijn zwaarste straf. Jezus, ik houd van u. Ik heb u lief, Heer, boven alle dingen. Heere, wat is het heerlijk om over u te zingen. Jezus, Jezus, Jezus. Heer, ik dank u zo dat we in zo'n diepe vorm van aanbidding kunnen zijn hier samen. Dat we tot u mogen zingen. Heer, dat we u mogen verheerlijken. En ik bid u, Heere God, dat als ik spreek, Heere, dat u leven wilt geven aan de woorden die ik spreek. Dat u mij helpt. Dat u me bijstaat. Dat u ons de harten en de ogen opent, Heer. De oren opent. Heere, dat u ons meer en meer wilt maken naar die nieuwe mens die met u wandelt iedere dag opnieuw. Heere God, ik bid u, zegen dit moment en daal neer met uw geest, Heere. In Jezus' naam. Amen. In het kader van ons jaarthema, in het kader van het thema eenheid, ben ik begonnen met een serie preken. En die serie preken die heb ik genoemd, zoals je hier ook op het scherm ziet, leven als een afspiegeling van God. En dit is de zesde en de laatste preek in deze serie. En in de laatste vier preken, dus inclusief deze preek, zijn we gaan stilstaan bij hoe wij grote daden kunnen doen. Hoe wij grote daden kunnen doen voor God. En de laatste drie preken die heb ik gehouden over ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gemeente. En ik heb deel aan de bediening van mijn gemeente. En vandaag zijn we aangekomen bij het vierde onderwerp. Het vierde onderwerp binnen die serie van zes spreken. En het is dus het laatste onderwerp waar ik het met jullie over wil hebben. En dat is, zoals jullie hier zien op het scherm, ik leef het getuigenis van mijn gemeente. En hiervoor zullen we lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. En we zullen in de preek stilstaan bij drie stappen. Bij drie stappen zullen we stilstaan. De eerste stap die we zullen nemen, als we naar dat stukje kijken in Efeze 4, is Jezus vinden. Het tweede stukje is Jezus volgen, dat is de tweede stap die we gaan nemen. En de derde en laatste stap die we gaan nemen is Jezus verkondigen. Dus Jezus vinden, volgen, verkondigen. En ik wil jullie vragen om Efeze open te slaan bij hoofdstuk 4, als je een Bijbel bij je hebt. Ik heb ook alle versen op het scherm, maar als je een Bijbel bij je hebt, sla dan open bij Efeze 4. En dan zullen we samen lezen van vers 17 tot Efeze 5 vers 2. Nou, en Paulus die schrijft deze brief naar de gelovigen in Efeze. En Efeze, dat lag toen, want de stad bestaat niet meer, het is nu een grote ruïne, maar het lag in het land wat nu Turkije is, aan de kust. En het was een van de grootste steden in het Romeinse Rijk. Het was een stad met waarschijnlijk zo'n 200.000 inwoners in die tijd. Dus een hele grote stad. Een stad met veel rijkdom en een stad met veel afgoderij. En in die stad, een stad ook met heel veel verschillende culturen, kwamen mensen tot geloof toen Paulus daar aan het preken was. En Paulus die stichtte daar een gemeente. En dat is de achtergrond van de brief Efeze. Een hele diverse, interculturele omgeving. En misschien denk je, ja Jeroen, waarom neem je nog die twee versen van hoofdstuk 4 mee in de tekst? Maar weet dat Paulus niet zelf die hoofdstukindeling heeft gemaakt. En er zijn ook veel commentatoren die die twee versen uit hoofdstuk 5 samenvoegen met de versen uit hoofdstuk 4. Dus zij zien dat samen als één stuk. En zo ervoer ik ook de vrijheid om zelf die twee versen daarin mee te nemen. Nou, als we nu die tekst gaan lezen, dan probeer dat stukje Jezus vinden, Jezus volgen en Jezus verkondigen ook terug te vinden in de tekst. Als we kijken vanaf 4, vers 17 tot en met 21, dan zien we daar de mens in zijn oude staat. En dan vanaf vers 22 tot 31, dan zie je dat Paulus eigenlijk spreekt over mensen die Jezus hebben gevonden. En dan vanaf vers 31, 32, dan zie je dat het ook om een stukje verkondiging gaat. Dus als we de tekst samen gaan lezen, probeer dat ook in het achterhoofd te houden. Nou, laten we samen lezen. Vanaf vers 17, Efeze 4. Dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En hier komt dat vers waar Miel net ook naar refereerde, maar u geheel anders. En hier in de HSV staat het als, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt. Die te gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover. Nou, laten we nu kijken naar de eerste van die drie stappen die ik net noemde. Dus Jezus vinden. En Paulus die begint eigenlijk de passage hier in vers 17 met een enorme bemoediging naar de christenen in Efeze. Hij zegt daar, dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer zo wandelt, niet meer zo wandelt als de heidenen. Want dat was wel zo. Voorheen, en dan omschrijft Paulus dat ook zo, zie je hoe de mensen daar wandelden. Als we kijken naar de tekst, dan zien we dat zo duidelijk ook uiteengezet worden. We zien daar in vers 18 of in vers 17 al, wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die er in hen is, door de verharding van hun hart. Ze hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En daarin, als we daarnaar kijken naar dat stuk tekst, dan zien we daar in die eerste verse dat daar ook de verharding van het hart genoemd wordt. En daar ligt de oorsprong in, dat de natuurlijke mens zijn hart verhard heeft voor God. Daar ligt de oorsprong. En dat deed me zo denken aan de farao in Egypte, toen Mozes naar hem toe kwam En zei, laat mijn volk gaan. En je ziet dat de farao ook zijn hart verhard had tegen God. En Mozes zegt, laat mijn volk gaan. Dat is de opdracht van de Heere. En wat we zien is dat de farao zijn hart verhard en dat hij niet luistert en dat hij zichzelf en zijn eigen volk de ondergang inbrengt. En dat is ook wat we zien, ook hier in dat vers van Paulus. Dat hij zegt, als dat hart verhard is, dan gaat de natuurlijke mens ten gronde. En dat voorbeeld van farao is zo'n bijzonder voorbeeld waarin we dat zien. God deed zulke grote wonderen. En farao had niet in de gaten, dat hij tegen God aan het strijden was. En dan verderop, dan zien we dat die mens te gronde gaat, de oude mens gaat te gronde door misleidende begeerten. Paulus die wint daar geen doekjes om. Hij zegt heel scherp wat er allemaal mis is met de natuurlijke mens, met de oude mens. En die positie die de oude mens heeft, die de natuurlijke mens heeft, dat hij de misleidende begeerte achterna jaagt, dat is zoiets triest. Want we zien dat die begeerten vergankelijk zijn. Dat is ook wat de Bijbel zegt erover. In Hebreeën 11, vers 24 en 25, daar staat het volgende. Door het geloof heeft Mozes, dus we hebben het hier weer over diezelfde situatie, Mozes die opgroeit in Egypte. En daar staat in Hebreeën 11, vers 24 en 25. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. En hier in het Nederlands staat er voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. In het Engels wordt het vaak vertaald als van de vluchtige zonde genoten te hebben. Dus je kunt dat woord wat hier met ogenblik vertaald is ook als vluchtig zien. Dus van de vluchtige zonde genoten te hebben. De begeerte die de natuurlijke mens najaagt, die zonde die de mens najaagt, is vluchtig. We jagen dingen na, als de natuurlijke mens jaagt dingen na en probeert die te pakken, dan probeer je die begeerte te pakken en dan denk je dat je het hebt. Of het nou een carrière is, of het nou een prachtig huis is, of een prachtige auto of andere dingen. Je jaagt ze na en dan heb je het en je bent weer op zoek naar iets anders. Het vult niet. Het vult niet. De begeerte is vluchtig. Die zonde is vluchtig. We willen iets vastpakken. De natuurlijke mens wil iets vastpakken. Maar het verdwijnt. Het genot dat we van die dingen hebben, als we onze ogen niet gericht hebben op Jezus, is maar leeg en maar tijdelijk. Telkens gaan we er toch weer opnieuw achteraan. En het woord dat we net ook lazen, dat de oude mens te gronde gaat, dat spreekt eigenlijk als het ware van een kasteel dat verwoordt tot een ruïne. Of van een appel die wegrolt. Dus het is echt een hele trieste ondergang. Het is een echt te gronde gaan. Dat is wat dat woord laat zien. Maar wat een triest einde is dat dan als het daar zou eindigen. Wat een triest einde is als je die eerste drie versen hebt gelezen, dat is het einde van de natuurlijke mens. Maar dan komt Paulus met een prachtige ommekeer. En hij zegt dan, maar Christus. Maar Christus. Hij brengt de ommekeer in ons leven. Wij hebben Christus zo niet leren kennen, zegt Paulus. Zo hebt u Christus niet leren kennen. Hij brengt de ommekeer in ons leven. Hij brengt verlossing aan die natuurlijke mens. Hij brengt een nieuwe toekomst aan die natuurlijke mens. Het is Christus die ons een nieuwe toekomst geeft. Die ons verandert als mensen. En dat is zo prachtig. Dat we kijken naar Jezus, dat we iets van onszelf mogen zien en dat we dan kijken naar zijn kruisdood en dat we dan zeggen, ja, u bent voor mijn zonde gestorven. U bent mijn redder, u bent mijn verlosser, u bent mijn Heer. Wat een liefde voor mij. Wat een liefde heeft u mij getoond aan het kruis op Golgotha. En dan komt die ommekeer in ons leven. Als we dat zien, als we dan op het kruis zien, als God dat ons openbaart. Christus is het. Christus. Ik vond dat zo heerlijk. Ook de liederen die we gezongen hebben, die waren uitgekozen. Telkens opnieuw was het Jezus, Jezus, Jezus waar we over zongen. Dat deed me zo goed. Het bouwde me zo op. Zo mooi. Het is zo'n enorm contrast met die eerste verzen. En ik denk dat als we daarbij stilstaan, als we dat zien, als we Jezus zien en zijn liefde voor ons, dan ook zullen we zeggen, Jezus, nu heb ik u leren kennen en nu wil ik u ook volgen. Nu wil ik u ook volgen. Als u me van die begeerte verlost heeft, van al die dingen in de wereld waar ik door misleid werd, zoals de tekst hier ook zegt, dan wil ik u volgen. En dan komen we zo ook bij die tweede tekst, bij die tweede stap. Jezus volgen. En dat zien we heel duidelijk in die volgende verzen. Vers 21 tot en met 31. 22 tot en met 31. En waar Paulus eerst over begint, ik zal de tekst er ook weer even bij pakken. Is dat, hij zegt, wat u betreft de vroege levenswandel, de oude mens aflegt. De oude mens leggen we af. En dan in het vers daarna, in vers 24 zegt hij, en u bekleedt u met de nieuwe mens. Hij zegt het als een voortdurende actie. Het is niet iets eenmaligs. Want deze mensen kennen Jezus al. Dus het is een voortdurend afleggen van de oude mens en een voortdurend aantrekken van de nieuwe mens. Dat is het volgen van Jezus. En wat zo mooi is, dat er nog een gedachte tussen staat. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En we kunnen die oude mens niet afleggen en die nieuwe mens voortdurend aantrekken als we niet vernieuwd worden in die geest van ons denken. Die vernieuwing in de geest van ons denken is nodig om die nieuwe mens aan te kunnen trekken. Dat we zeggen, oh Jezus, heeft u dat voor mij gedaan? Heeft u dat voor mij gedaan? Maar dan wil ik die oude mens ook afleggen. En dan wil ik die nieuwe mens ook aantrekken. Ik wil u volgen, wat bent u goed voor mij? Wat bent u liefdevol voor mij, dat u dat voor mij gedaan heeft? Dan trekken we die oude mens uit en werpen hem af en trekken we die nieuwe mens aan. En het is ook zo belangrijk dat als we dat doen en vernieuwd worden in dat denken, dat we niet kijken naar onszelf en zeggen, oh, wat een vieze oude mens, wat een natuurlijke mens zie ik als ik naar mezelf kijk. Dat is Gods bedoeling helemaal niet. Gods bedoeling is dat we dan vernieuwd worden in ons denken. En dat zien we ook zo mooi in Romeinen 7 als Paulus spreekt over de mens en hoe zwak we eigenlijk zijn en hoeveel zonde we begaan. En dan zegt Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik ellendig mens. En het kan zo zijn dat als je naar jezelf kijkt, dat je zegt, ik ellendig mens, wat heb ik allemaal gedaan? Maar Paulus stopt daar niet bij. We moeten vernieuwd worden in ons denken en op Christus zien en zeggen, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Hij heeft het in mij gedaan. Hij heeft mij die liefde getoond. Wat een prachtig vers is dat hier. Dat je dat contrast zo ziet. En die nieuwe mens, die wordt gekenmerkt door rechtvaardigheid en door heiligheid. Die nieuwe mens is tegenovergesteld aan die oude mens. Die nieuwe mens wordt niet weer misleid door het najagen van die begeerte. En Paulus begint dat dan ook uit te leggen in die verzen die we net lazen van 22 tot en met 31. En Paulus die doet dat met tegenstellingen. Dat doet hij wel vaker. Hier zet hij dan de oude mens en de nieuwe mens tegenover elkaar in dit stuk. En hij begint daar in vers 25, dat zien we hier ook, leg daarom de leugen af. En spreek de waarheid. En zo staan er vier tegenstellingen in deze tekst. Vier tegenstellingen. En deze vier tegenstellingen, daar wil ik kort met jullie naar kijken. Dat we zien de oude mens tegenover de nieuwe mens. En laten we kijken welke vier tegenstellingen dat Paulus hier noemt. De tegenstellingen. Als je je Bijbel nog open hebt bij Efeze 4, dan zul je zien, en ik nam hem net ook al als eerste voorbeeld, onwaarheid tegenover waarheid. De tekst daar in de HSV, in de herziende statenvertaling die ik gebruikt heb op de slide, die zegt leg de leugen af. Maar het woord daar is veel meer omvattend dan leugen alleen. In het Engels wordt het ook wel eens vertaald als put down falsehood. Dus alles wat betrekking heeft op onwaarheid. En daarom heb ik ook niet leugen gepakt, maar heb ik onwaarheid gepakt tegenover waarheid. Dat is de eerste stelling die we zien. En daarmee wil ik kort ook stilstaan bij een aantal voorbeelden om die toe te lichten. Nou, laten we eerst stilstaan bij onwaarheid tegenover waarheid. Want het punt is, als we dat lezen in vers 25, dan staat er: leg daarom de leugen af, spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Wij zijn leden van elkaar. Wij zijn ledematen van elkaar. Het woord dat er staat in de oorspronkelijke tekst spreekt ook van een soort van lichaamsdelen. Dus misschien, het deed mij ook heel erg denken aan hoe Paulus in de Korinthebrief schrijft over de hand en de voet die elkaar dienen. Wij zijn leden van elkaar, staat er in vers 25. En niemand is er van ons die een deel van zijn eigen lichaam kwaad zou willen doen. Dat is wat Paulus eigenlijk als voorbeeld geeft. En ik moest denken aan een situatie toen ik klein was. En ik denk dat dat een beetje jongens eigen is. Toen wij klein waren, we waren met drie broers en een zusje thuis. En de jongens vonden het leuk om, wij vonden het leuk om met vuur te spelen. En dan gingen we achter de tuin gingen we spelen met vuur. En op een gegeven moment hadden we een idee bedacht. We hadden stokken en die waren we in brand aan het steken. En we dachten, die branden niet lang genoeg. Hoe gaan we dat doen? En toen vonden we plastic. Dus wij dat plastic om het uiteinde van de stok wikkelen. We dachten, dat brandt goed. En dat staken we aan. Oh, onder de indruk van die stokken die zo aan het branden waren. Dus ik bewoog een beetje met die stok. En dat brandende plastic, dat kwam op mijn hand terecht. Dus dat deed pijn. Ik keek ernaar. Ik dacht, ah, je probeert het eraf te slaan, het doet pijn. Je beschermt je lichaam ertegen, want je weet dat het niet goed is voor je lichaam. Draf, weg ermee. Weg ermee, dit beschadigt mijn lichaam. Dit is niet goed voor het lichaam. En zo zegt Paulus ook eigenlijk tegen ons, spreek de waarheid tegen elkaar. Spreek geen onwaarheid tegen elkaar. Bescherm jezelf, bescherm de gemeente. Spreek geen onwaarheid tegen elkaar, spreek waarheid. De tweede tegenstelling die Paulus noemt, is onrechtvaardige tegenover rechtvaardige boosheid. En ook daar wil ik weer een voorbeeld over noemen. Dat is een voorbeeld van ongeveer 8 tot 10 jaar geleden. En toen ik deze week aan de preek had gewerkt en ik liet hem aan Patricia zien. Het gaat over onrechtvaardige boosheid bij mezelf. 8 tot 10 jaar geleden, toen liet ik het aan Patricia zien. Ik zei, kijk, dit is een voorbeeld voor dat tweede aspect. En toen zei Patricia een beetje glimlachend tegen me, je kon toch wel aan meer voorbeelden denken dan die ene. Maar goed, ik ga deze even noemen. Patrice en ik zaten 8 tot 10 jaar geleden en het was, we hadden onze kinderen nog niet, Ian was nog niet geboren. En we hadden net een hele bijzondere avond gehad. Het was een gemeenteactiviteit en we reden terug naar huis. En we zaten in de auto en we kregen een gesprek over Gods woord. En eigenlijk over een theologisch punt. En ja, niets is zo bijzonder om daarover te praten, want de Bijbel is natuurlijk iedereen dierbaar. Maar we kwamen erachter dat we heel erg anders over dat theologisch punt dachten. En dan zit je dan in de auto en dan ga je dat gesprek met elkaar aan. En dan dat gesprek, daar gingen we eigenlijk onze stemmen verheffen tegen elkaar, omdat we het niet eens waren met elkaar. En dat was dus niet het beste gesprek wat we kunnen hebben. En we kwamen thuis en we besloten dat we het oneens waren met elkaar. En We gingen naar bed, maar veel vrede was er niet. En de volgende ochtend werden we eigenlijk tegelijkertijd wakker. En we keken elkaar aan en we zeiden tegen elkaar, ik heb zo'n heftige nachtmerrie gehad vannacht. En toen moesten we heel erg denken aan dit punt wat hier staat. Want wat er staat namelijk in het vers daarna is dat we de duivel geen ingang mogen geven. En de duivel krijgt de ingang als we op een onrechtvaardige manier boos zijn. En dat zag ik op dat moment heel erg gebeuren. Toen zijn we meteen in gebed gegaan en heb ik gezegd, Heer, dat was niet goed van ons. Heer, dat was niet goed van mij. Ik ben onrechtvaardig boos. En zelfs als we het over dingen kunnen hebben die ons heel dierbaar zijn en denken dat we een heel huilig gesprek hebben met elkaar, omdat het over Gods woord gaat. Maar het is eigenlijk dan juist heel gevaarlijk dat we ook op een onrechtvaardige manier boos kunnen worden. Dus zo makkelijk is het om daarin te vallen. En wat ik heb geleerd is om mezelf ook die vraag te stellen, waarom word ik nu boos? En wat ik nu doe, eert dit God nu? Waarom word ik nu boos en eert dit God nu, zoals ik in deze discussie zit? Laten we de duivel niet die half open deuren geven. En laten we onszelf onderzoeken op momenten dat we boos zijn. Paulus roept ons daar ook echt toe op hier. Een derde tegenstelling die we zien in deze passage, is in vers 28, is stelen tegenover delen. Daar staat, Paulus schrijft daar, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om, of ten einde, iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dus we moeten ons inspannen met de handen goed werk te doen. En daarmee dus geld verdienen, zodat we kunnen delen, geld verdienen of in ieder geval dingen hebben. En dat we kunnen delen met degene die gebrek heeft. En telkens opnieuw als ik met Patricia naar Honduras ga, waar haar familie woont, en we gaan op bezoek bij de familie van Patricia, dan word ik er zo door geraakt dat we uitgenodigd worden door mensen die soms aan een straat wonen die niet meer is dan een zandweg. Die in een huis wonen wat maar uit 4 stenen muren bestaat en waar een aluminium dak op zit. En die mensen die delen hun drinken en hun eten met ons. En soms weten ze niet of ze de volgende week nog werk hebben. Zo eenvoudig leven ze. En zo vrijgevig zijn ze in het delen. We hebben meegemaakt dat we bij mensen overnachten. En dat wij het beste bed kregen om in te slapen. Zo gastvrij waren die mensen. Zo graag wilden ze delen. Zo graag wilden ze iets van Jezus laten zien. En Patrice, toen ze in de Verenigde Staten studeerde, heeft ze regelmatig meegemaakt dat mensen haar echt grote giften gaven. Eén keer was het zo, omdat ze in Honduras was opgegroeid, dat ze nog geen winterjas had. En ze kreeg een prachtige, splinternieuwe winterjas van een zuster. Echt een prachtige jas. Dan is het zo verleidelijk als mensen ons zoiets groots geven, zo'n geschenk geven, dat we dan zeggen, oh nee, dat moet je echt niet doen, ik vind dat echt te veel. Dat is echt te veel. Maar wat ze dan meemaakte, is dat mensen dan tegen haar zeiden, don't take that blessing from me. Don't take that blessing from me. Ontnemen die zegen niet om aan jou te geven. Ontnemen die zegen niet om aan jou te geven. En dat is ook wat Handelingen 20 vers 35 zegt. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. En als ik daar dan bij stilsta, dan denk ik dat voor mijzelf en voor ons allemaal waarschijnlijk de vraag ook helemaal niet is, steel ik wel of niet? Maar de vraag is, hoeveel deel ik? Niet hoeveel ik steel, maar hoeveel ik deel. Dat is de vraag. De vierde tegenstelling die Paulus noemt, Is het genadeloos tegenover het genadevol spreken? Genadeloos tegenover genadevol. En dat omschrijft hij als volgende. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Opdat het genade geeft. En Jacobus, hoofdstuk 3. Daar staat het heel scherp door Jacobus omschreven. Jacobus is sowieso best een pittige brief om te lezen. Hij is echt recht voor zijn raap. De broer, de halfbroer van de Heer Jezus. Jacobus, die dan zegt het volgende over het spreken. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Dan vers 8. De tong kan geen mens stemmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk gif. Door haar loven wij God en de Vader en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Wat een scherpe stelling maakt Jacobus hier over hoe we spreken. En hij spreekt broeders en zusters aan daarop. En toen ik daarbij stilstond bij die tegenstelling, toen dacht ik, hoe is het bij mezelf? Hoe is het met mezelf gesteld? Hoe is mijn spreken? Als ik iemand tegenkom, denk ik dan echt na over wat ik zeg? Het is zo makkelijk om te vervallen in gesprekken die helemaal niet genadevol zijn. En dat wil ik wel. Ik wil genadevol spreken. Ik wil dat mijn spreken genade geeft. Ik vind het zo mooi hoe David zegt in Psalm 141. Hij zegt, Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. En zo wil ik zelf ook daarmee omgaan. Dat ik echt een wacht voor mijn mond zet en zeg, Heere, ik wil genadevol spreken. Als ik iemand tegenkom, op straat of waar dan ook, of als een gesprek de verkeerde kant op gaat, dat ik heel goed op mijn woorden let. Dat ik tegen mezelf zeg, hoe kan ik hier nu genadevol in spreken? Hoe kunnen mijn woorden zegen zijn voor die ander? Zet een wacht voor mijn mond. Zet een wacht voor mijn mond. Daar moest ik zo bij stilstaan. En als we bij die vier tegenstellingen stilstaan. Onwaarheid tegenover waarheid. Het onrechtvaardige tegenover de rechtvaardige boosheid. Stelen tegenover delen. En genadeloos tegenover genadevol spreken. Toen dacht ik, Heer, hoe kan ik hier ooit aan voldoen? Hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dat iedere dag opnieuw houden? En dan zink je bij wijze van spreken, als je die tegenstellingen leest, dan zink je het spreekwoordelijke lood in de schoenen. En dan sta je daar, Heer, hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit? En ik moest zo nadenken toen over Israël. Israël komt terug van de ballingschap. En ze komen op het plein samen. Ezra en Nehemia zijn erbij. Grote mannen God. En ze beginnen de wet voor te lezen aan het volk van Israël. Ze beginnen de wet voor te lezen. En het volk begint te huilen om hun zonde en om hun tekortkomingen. Ze zien gewoon dat ze niet de wet hebben kunnen houden. Ze zien dat ze niet de wet hebben kunnen houden. En nu mogen wij terugkijken, 2000 jaar terug, en zeggen, oh, maar Jezus is het. Jezus is het. Jezus heeft voor mij de wet gehouden. Jezus heeft voor mij de wet gehouden en heeft mijn schuld betaald. Hij is het. Hij is het die mijn schuld betaald heeft. En als ik niet deze dingen kan waarmaken, als ik ze niet waar kan maken, dan ga ik naar hem toe en zeg ik, Jezus. Jezus, ik heb weer gefaald. Help mij alstublieft. Help mij alstublieft. Help mij. En het volk begon toen te huilen. Daar op het plein, toen de wet werd voorgelezen. En ik vond het zo mooi dat dan het volgende daar staat. De leiders die zeiden toen tegen het volk als volgt. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. En hoeveel te meer kunnen wij dat roepen in Jezus Christus? Hoeveel te meer kunnen wij dat zeggen? De vreugde van de Heer is onze kracht, want Jezus is voor mij gestorven aan het kruis op Golgotha. Ja, Heer, ik schiet tekort. Ja, Heer, ik wil mijn zonde belijden. Maar wat ben ik blij en wat ben ik dankbaar. Wat ben ik blij en dankbaar dat u mijn schuld betaald heeft aan het kruis. Wat ben ik dankbaar dat u mij lief heeft. Dat u van mij houdt. En dat u zegt, kom bij mij. Schuil bij mij. Blijf bij mij. Ik was jouw schoon. Ik vergeef jou. Ik heb jou lief. Ja, probeer die nieuwe mensen aan te trekken. Iedere dag opnieuw. Probeer hem aan te trekken. Maar weet ook dat als het je niet lukt, dat je bij mij komt. En dat je zegt, Heer, ik heb uw vergeving nodig vandaag. Ik heb uw vergeving nodig vandaag. En ik denk dat als we daarbij stilstaan, dan lukt het ons ook om te groeien en te overwinnen. Als we de vreugde putten uit het evangelie, uit Jezus' werk voor ons. En zo legt Paulus, gaat Paulus dan ook verder daar, in Efeze 4. Vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft in vers 32. Vergeef elkaar. Dat als we niet die nieuwe mens iedere dag opnieuw zo naar de nieuwe mens kunnen wandelen. Of een ander naast ons hier in de gemeente. Lukt dat niet altijd? Of ikzelf, lukt mezelf niet? Dat we dan ook elkaar vergeven en dat we zeggen, ik wil jou vergeven. Zoals Christus mij vergeven heeft. En ik denk dat als we dat doen, dan gaan we Jezus verkondigen. En ik vind het zo mooi dat als we kijken naar die tekst voor degenen die de Bijbel bij zich hebben, dan zie je daar in Efeze 4 staan, bedroef de Heilige Geest van God niet, in vers 30. In vers 32, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 5 vers 1, wees navolgers van God. En wandel in de liefde zoals Christus ons lief heeft gehad. Paulus die zegt hier, het is de Heilige Geest, het is God de Vader en het is zijn Zoon Jezus Christus. Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie zijn ze aan het werk in ons. Alle drie zijn ze aan het werk in ons. Is dat niet heerlijk? Dat als je zegt van, oh ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om deze dingen iedere dag te volbrengen. Dat je dan kunt zeggen, ja maar... zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die alle drie aan het werk zijn in mij. Alle drie. God is in jou en in mij aan het werk. En ik vind dat zo mooi, want je kunt daar zo bij stil blijven staan. Ik merk dat bij mezelf in ieder geval, dat ik soms echt... Dan kijk ik terug op mezelf en dan denk ik, Jeroen, hoe heb je zo kunnen handelen? Hoe heb je dat nou kunnen zeggen? Hoe heb je zo kunnen denken? En ik vind het zo mooi om dat dan te zien, hè? Dat God met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, alle drie in ons aan het werk zijn. En wat mij zo bemoedigde, was de volgende tekst. Dit spreekt God, deze tekst. Immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede, niet van kwaad. Namelijk om hun toekomst en een hoop te bieden. God schrijft het niet, Paulus schrijft het hier niet. Om ons te neer te spreken en te zeggen, oh kijk, weer niet volgens de nieuwe mens gewandeld. God geeft ons een toekomst. Hij geeft ons een toekomst in zijn Zoon Jezus Christus. En in hem alleen hebben wij een toekomst. Wat is het dan mooi om dit dan te lezen? Dat we zien dat de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle drie hun rol hebben. De Heilige Geest die ons verzegelt. De Zoon die zich voor ons gegeven heeft. De Vader die het besluit heeft genomen, dit wordt het plan. En God zegt, ik koester een toekomst voor u. Je schiet tekort, iedere dag opnieuw. Jeroen, je schiet tekort. Maar ik heb een toekomst voor jou. Ik heb een toekomst voor jou in mijn Zoon. Dat bemoedigde me zo. Waar ik mee wil sluiten is het volgende. Als we kijken naar de laatste vers van de tekst. De laatste twee versen. Efeze hoofdstuk 5 weer. Dan zegt Paulus daar, wees dan navolgers van God. En hier zitten we ook in het verkondigen van Jezus, in die derde stap. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Jezus was, wat hij daar gedaan heeft aan het kruis van Golgotha, was een aangename geur voor God. Maar weet je wat zo mooi is? Weet je wat zo mooi is? Er wordt niet alleen maar over Jezus gezegd. Dat offer wat hij gebracht heeft, dat een aangename geur voor God is. In 2 Korintiërs schrijft Paulus het volgende. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn van God een aangename geur van Christus. Onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood. En voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus. Maar waar haalt Paulus dat vandaan? Wat bedoelt hij daar precies mee? In de tijd van de Romeinen was het zo dat als een Romeins leger thuis kwam in de stad, terugkwam van een overwinning en een grote veldslag had gewonnen, dan trokken zij de stad door. En overal in de stad stonden altaren waar wierook of iets anders verbrand werd dat een aangename geur had. En de mensen roken dat en het leger rookt dat en het leger liep dat door de stad en was de geur van overwinning. De geur van overwinning. De geur van overwinning. Dat is wat men dan rookt. En dan zegt Paulus hier, want wij zijn een aangename geur van Christus. Dus wat Paulus eigenlijk als het ware zegt, is dat met alle ontzag dat de Heere God in de hemel zit en dat hij zei, ruik je dat? Ruik je die overwinning? Ruik je die overwinning op de oude mens in de christengemeente te Roermond? Oh, wat een aangename geur. Wat een aangename geur van Christus. Daar wordt de oude mens afgelegd. En de nieuwe mens wordt aangetrokken. Wat een aangename geur. En daar wil ik mee afsluiten. Dat we op die manier wandelen. En dat we zoiets van God laten zien. Dat we zeggen, ik leef het getuigenis van mijn gemeente. Jezus vinden, volgen en verkondigen. Zie, de oude mens is afgelegd en de nieuwe mens heb ik aangetrokken. Wat een aangename geur. Dat is mijn gebed, voor mezelf, voor ons allemaal. Laten we bidden. Hemelse Vader, wat is uw woord kostbaar. Heere, wat is het mooi. Heere Jezus, wat bent u ons kostbaar. Wat bent u mooi. U bent de wonderlijke raadsman, zoals straks ook gebeden werd. Heere, wat is het goed om bij u te zijn. Wat is het goed om na te denken over uw verlossingswerk en te weten dat wij in u geborgen zijn. Heere, wilt u ons helpen iedere dag opnieuw die oude mens af te leggen en de nieuwe aan te trekken. Dat we die liefde van u mogen proeven en dat we van die liefde echt uit mogen dragen naar de mensen om ons heen. Dat we zeggen, ik ben vergeven. En ik wil jou ook vergeven. Wij willen samen optrekken, Heer. Een gemeente zijn, Heere, die wandelt in eenheid. Een gemeente die u verheerlijkt. Een gemeente, die niet egocentrisch is, maar die godcentrisch is. Heer, want u bent de enige die egocentrisch mag zijn. Heere God, en we willen u centraal stellen in ons leven. Dank u voor uw woord en voor uw genade en voor uw onmetelijke liefde in uw Zoon Jezus Christus. Ik prijs u in Jezus' naam. Amen.